Ja, de deur gaat dicht. Het is gewoon horen. Welkom, alle beste mensen. Van harte welkom bij deze vier mooie betinking. En wat mooi om te zien dat het kerk weer zo vol zit. Er moesten zelfs stwollen bij. Wij hebben gasten in ons midden die van vier komen. En ik denk net dat die de Friese taal alle machtig binnen. Max Arpels lezer denk ik nog wel, maar daar ben ik meestal die kennen dat net verstaan. Dus daarom begin ik nou verder in het Nederlands. Nogmaals, van harte welkom allemaal bij deze 4 mei herdenking in Tjemaren. Vooraf wil ik graag melden dat deze herdenking wordt uitgezonden via de stream op het internet. En het is ook mogelijk om de herdenking later nog een keer terug te kijken. Dan nu, een speciaal welkom voor onze gasten. In de eerste plaats is dat de familie van Jantje Kuipers. Jantje is het kleine jongetje dat als evacuee vanuit Limburg in Tjemaren terechtkwam en daar overleed. Straks horen we meer over dat verdrietige verhaal. De familie van Jantje is vandaag speciaal vanuit Limburg, vanuit het diepe zuiden, naar Tjemaren gereisd om deze herdenking bij te wonen. Welkom. En we zijn verheugd dat wij de heer Max Arpels Lezer in ons midden hebben. Samen met zijn vrouw, kleinzoon en een vriendin is Max uit de hoofdstad Amsterdam naar hier gekomen om zijn verhaal te vertellen over zijn onderduik in Tjemaren. Daar zijn we erg blij mee en stiekem ook wel een klein beetje trots. U ook van harte welkom. Overal in het land staan op dit moment mensen stil. In iedere provincie, iedere stad, ieder dorp en zelfs gehucht liet de oorlog littekens na. De oorlog raakte ook de dorpsgemeenschap van Tjemaren. Vorig jaar stonden we stil bij de 3 jonge mannen die omkwamen. Sjoerd Draaier, Dirk Dijkstra en Evert Siebesma. De stoet liep zojuist opnieuw de route die de kist van Evert Siebesma in april 1945 aflegde naar zijn laatste rustplaats, hier op de begraafplaats naast de kerk. U kunt op de foto zien hoe dat toen ging. Dit jaar staan we stil bij een ander slachtoffer van het oorlogsgeweld. En dat was het jongetje Johannes Franciscus Theodorus Kuipers. Of wel Jantje. Hij overleed in februari 1945 en werd hier in Tjemaren begraven. Zonder de oorlog had hij deze zomer 80 jaar oud kunnen worden. En zijn geschiedenis is helaas maar 1,5 jaar kort. Gelukkig heeft Jacob Lautenbach samen met de familie het verhaal boven water gekregen. En Wibo Dondorp zal het straks voorlezen. Jantje overleefde de oorlog niet. Max Arpels Lezer gelukkig wel. In Tjemaren vond hij als jongetje bij de familie Wetterouw een veilig heenkomen. En daardoor kan hij tot op de dag van vandaag zijn verhaal vertellen. En vanavond doet hij dat bij ons. Op deze plek, op een steenworp afstand van zijn voormalige onderduikadres. Een paar weken geleden vertelde Max zijn verhaal aan de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool Waardwijzer. En de kinderen vroegen Max het hemd van het lijf. De hele school is in de weken daarna bezig geweest met het thema leven met oorlog. Alles wat u hier in de kerk ziet hangen, is daarvan het resultaat. En na afloop van de herdenking kunt u dat ook nog even van dichtbij bekijken. Wietske en Wieke uit groep 8 lezen straks hun gedichten voor en zullen ook de krans gaan leggen. En tot slot, u hoorde al muziek, de Kopergroep. We zijn blij dat jullie er vanavond ook weer bij zijn. Dan gaan we nu luisteren naar het verhaal van Jantje. Dat zal worden voorgelezen door Wibo. En op de beamerschermen ziet u straks een foto van Jantje. En voor ik zover heb begrepen is dat ook de enige foto. Dus dat is best bijzonder. En later in het verhaal komt er nog een foto van het huis waar Jantje werd gebracht in Simarum. Het woord is aan Wibo.
Dank. Ik vertel het verhaal van Jantje Kuipers. Hoe hij hier in die laatste oorlogswinter met zijn ouders vanuit Limburg terecht is gekomen. En hoe zij hem hier hebben moeten achterlaten in een klein graf naast deze kerk. En wij kenden deze geschiedenis niet. Dat we Jantje hier nu toch kunnen gedenken, hebben we te danken aan de historicus Jacob Lautenbach, die het verhaal heeft opgetekend. Het verhaal dat ik hier zal voorlezen. En het is mooi om te weten dat familieleden van Jantje bij deze plechtigheid aanwezig zijn. Johannes Franciscus Theodorus Kuipers werd op 26 juli 1943 geboren uit het huwelijk van Johannes Martinus Kuipers, vader Teng, en Hubertina Cornelia Maria Puts, moeder Dien. Zijn ouders noemden hem Jantje. En de eerste jaren daarna bleef Jantje hun enig kind. Ze woonden in Echt, een klein dorp aan de Maas, iets ten zuiden van Roermond. En dat was een mooie plek om te wonen. Totdat het dorp in de frontlinie van de oorlog kwam te liggen. Eind januari 1945 namen de Duitse militaire bevelhebbers in Midden-Limburg drastische maatregelen. Aan de westelijke oever van de Maas waren de geallieerde troepen gelegerd na hun opmars uit het zuiden. En de geallieerden die wilden doorstoten naar het Ruhrgebied en naar Berlijn en de Duitsers wilden hen daar tegenhouden bij de rivier. En om vanaf de oostelijke oever een vrij schootsveld te hebben, besloten de Duitsers de dorpen en een gedeelte van de stad Roermond te ontruimen. Iedereen moest daar weg. En toen de bewoners dat niet vanzelf deden, gingen de Duitsers over tot een gedwongen evacuatie. De mensen hadden geen keus. Ze dienden zo fort te vertrekken in oostelijke richting naar Duitsland. En dat was dus in de laatste weken van 1945, de periode met de allerstrengste kou van de hele oorlog. Met veel sneeuw, temperaturen tot min 16 graden. We kunnen ons dat nu niet meer voorstellen. Met hun kleine Jantje, anderhalf jaar oud, liepen Teng en Dien Kuipers eerst naar een onderkomen in Maasbracht en vervolgens naar Merum-Herten, tegenwoordig onderdeel van Roermond. En vandaar nog weer verder, naar het oosten, Duitsland in. Veel mensen vreesden dat ze aan het eind van de tocht zouden worden doodgeschoten. Maar dat was niet het geval. De barre voettocht van zo'n 20 kilometer eindigde in het plaatsje Bruggen, waar ze werden ondergebracht in een voormalige fabriek die in de tijd daarvoor was gebruikt als een plek om Russische krijgsgevangenen op te sluiten. En in dat opvangkamp braken al snel besmettelijke ziekten uit, zoals dysenterie. Daar in Brugge was een treinstation en van daaruit werden al deze mensen in totaal ruim 32.000 personen op transport gesteld naar het noorden. En dat gebeurde in ongeveer 16 transporten. Het eerste daarvan vertrok in de nacht van 22 op 23 januari met ongeveer 1000 personen in veewagons. Het eerste gedeelte van de treinreis ging door Duitsland. Bij Winterswijk kwamen ze weer in Nederland en vandaar ging het verder naar het noorden. De omstandigheden in de veewagons waren afschuwelijk. Het was erg koud doordat de wagons vreselijk tochten. Eten en drinken werd niet verstrekt en ziektes kregen alle kans. Onderweg stonden de treinen vaak lange tijd stil en ze werden beschoten door Engelse vliegtuigen. John Roemen, getrouwd met Gerda, hier ook aanwezig, denk ik. John Roemen, na de oorlog, getrouwd met een na de oorlog geboren zus van Jantje, schreef over die helse tocht Het vroor behoorlijk en het landschap was bedekt met sneeuw. En door de kieren en gaten van de wagons kwam de ijskoude wind naar binnen. Met een pannetje en een kaars probeerden ze melk te verwarmen voor Jantje. En onderweg werd de trein ook nog beschoten, waarbij enkele doden vielen. Ondanks al hun goede zorgen hebben Teng en Dien niet kunnen voorkomen dat hun zoontje tijdens die reis een longontsteking heeft opgelopen. En ze kwamen hier aan in Tsumarem op donderdag 1 februari 1945. Het laatste stuk vanuit Franeker ging met paard en wagen. In Tsumarem werd het gezin ondergebracht bij Sjoerd Talsma, die woonde op het Spultje aan de Jerwaai nummer 4... recht tegenover het oude treinstation. En Sjoerd was een maand eerder 55 jaar geworden, een weduwnaar al vanaf 1924, die leefde met een huishoudster. En er kwamen in die weken ongeveer 250 evacuees uit Limburg naar Tsumarem. Gedwongen vluchtelingen, die allemaal een plekje kregen bij mensen in het dorp. Ze waren afkomstig uit Herten, Melik, Herkenbos, Echt, Susteren, Roosteren, Maasbracht, Sint-Odiliënberg, Maasniel en Roermond. Erg veel nauwe contacten ontstonden er niet tussen de evacuees en de Tsumaremers. Het feit dat de Rooms-Katholieke Limburgers terecht waren gekomen in een vrijwel homogeen protestants dorp zal daaraan hebben bijgedragen. De evacuees kwamen voor hun vieringen van de mis bijeen op de bovenzaal van het wapen van Baradeel. Dat gebeurde onder leiding van pastoor Linsen uit Melik-Herkenbos. Deze pastoor had een onderkomen gevonden bij de familie Vogels in de Borren nummer 49. De eerste zondag na hun aankomst zijn Teng en Dien zeker niet naar de mis geweest, want op die zondag 5 februari 1945... daar in hun tijdelijke onderkomen aan de Jerewaai is de kleine Jantje 's ochtends om 4 uur aan de gevolgen van de longontsteking die hij bij het transport had opgelopen overleden. En dat was binnen 4 dagen nadat ze hier in het dorp waren aangekomen. En de volgende dag gaf begrafenisbode Anne Bonsma het overlijden van Jantje aan in Seksbierum bij de gemeente Baradeel. En vader Teng Kuipers verkreeg de grafrechten op het graf rij 12, nummer 12. En dat niet eerder gebruikte graf achter de kerk zal door pastoor Linsen zijn gewijd volgens de Rooms-Katholieke rites. En nog weer een dag later op 7 februari werd Jantje daar begraven. Of zijn vader daar met de pastoor en Anne Bonsma bij aanwezig is geweest, moeder Dien in ieder geval niet. En de meeste Tsumaremers hebben er ook niet van geweten. En ook later bleef dit slachtoffer van de oorlog voor de meeste inwoners van het dorp onbekend. Het graf bleef zonder steen. En de ouders van Jantje lieten Friesland achter zich om in Echt bij Roermond hun leven weer op te bouwen. En ze kregen in die jaren 3 dochters. En John Roemen, als gezegd getrouwd met een van hen, schreef naar aanleiding van deze geschiedenis: terecht, terecht kan men dus stellen dat Jantje Kuipers een oorlogsslachtoffer is. En zo gedenken wij hem vandaag als een in ons dorp gevallen oorlogsslachtoffer. Lange tijd anoniem begraven, maar nu weer met een naam en een gezicht. En als we hem gedenken, denken we aan al die andere kinderen en gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van het niets ontziende geweld van de oorlog. In die vreselijke oorlog van toen, maar ook in de oorlogen van nu. In Oekraïne, in Soedan, in Jemen, Congo en ga zo maar door. Al die gezinnen, al die kinderen op de vlucht, verdreven van huis en haard, opgejaagd door hun vijanden, blootgesteld aan de elementen, honger, dorst en ziekte. Kinderen waarvan de levens al vroeg worden afgebroken, nog voor ze goed en wel begonnen zijn. En als wij aan Jantje denken, denken we aan hen allen. En zo bepaalt het verhaal van Jantje ons erbij op deze 4e mei. dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.
Wibo die vertelde al dat bij het graf van Jantje geen gedenkteken is geplaatst. Maar wij hebben nu toch een tijdelijk bordje neergezet met naam en geboortedatum en sterfdatum. Zodat u in ieder geval kunt zien waar het graf is. Het is aan de noordkant van de kerk. En ja, als u wilt kunt u het later het graf bezoeken en eventueel een bloem achterlaten. Dan mag Wietske Huizinga nu de kaars aansteken en daarna luisteren we naar muziek van de Kopergroep. Ik vertelde al dat de kinderen van de Waardwiezen bezig zijn geweest met de oorlog. En groep 7 en 8, de kinderen van Waardwiezen daarvan, die hebben zelf gedichten gemaakt. En twee van die gedichten worden vanavond voorgelezen. Het eerste gedicht dat zal worden voorgelezen door Wieke Hoekstra. Mag het wel even naar voren komen?
Lees hem van het scherm. Ja. Waarom was er oorlog? Het is slecht en pijnlijk voor de mensen die het hebben meegemaakt. We herdenken de mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom zou je oorlog willen? Praat er gewoon over, dan wordt het vast weer goed. De mensen voelen pijn, verdriet en ze worden woest. Waarom zou je oorlog willen? Het doet mensen verdriet.
Dankjewel, Wieke. Dan zijn we toegekomen aan het verhaal van de heer Max Arpels Lezer. Dat is hem. Hij is hier ook in levende lijven. Tijdens het verhaal van Max laten we ook een paar foto's zien. Die een beetje aansluiten bij het verhaal. Dus we gaan ons even installeren hier.
Lukt het?
Even een test.
Kunnen jullie mij verstaan? Ja. Voordat ik mijn verhaal begin, wilde ik tegen jullie zeggen dat ik Jantje heb gekend. Want Jantje was bij mijn omke Sjoerd Talsma. De oom van mijn vriend Samme Talsma. En bijna elke dag waren Samme en ik bij omke Sjoerd. En daar lag een jongetje op de divan. En het jongetje was ziek. En na een dag was dat jongetje weer weg. Wij hebben nooit begrepen wat er met dat jongetje gebeurd is. Maar nu hoor ik dat verhaal voor het eerst. Oké. Mag die wat naar achteren?
Zeker.
Alles aan. Zo. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Max Lezer. Ik was een onderduiker. Hier, nog geen 50 meter vandaan. In de loop van de volgende jaren zou ik nog 4 keer van naam en adres moeten veranderen. Ik ben een Amsterdammer, maar ik ben in Drenthe geboren. Een lange periode in mijn leven voelde ik me helemaal geen Amsterdammer, maar een echte Fries. Vanaf mijn geboorte ben ik een Joodse jongen geweest. Natuurlijk hebben jullie wel gehoord over discriminatie en in het verlengde daarvan van Jodenhaat en racisme. Antisemitisme of Jodenhaat is een niet uit te roeien fenomeen. Dit monster steekt nu ook weer zijn kop op. Ook in Nederland. Onlangs nog werd een jongen op straat uitgescholden voor vuile kankerjood. In mijn stad kan je in sommige wijken niet meer met een keppel of een hoofdbedekking over straat. Je wordt uitgescholden of nog erger, fysiek aangevallen. Mensen die dit zien, lopen gewoon door. Bemoeien zich er liever niet mee. Ze zijn onverschillig. Maar ik vraag jullie, wees niet onverschillig. Wees verschillig. Laat het tegendeel zien. Maak het verschil. In het kader van deze avond zou het te lang duren om hierover verder uit te wijden. Voor het eerst werd ik als 5-jarig jongetje hiermee geconfronteerd in de zomer van 1942. Destijds woonden wij, wij is mijn moeder en mijn vader en ikzelf, in de Maasstraat in Amsterdam-Zuid. Ik was met vrienden aan het spelen met een bal, verderop in de straat. Plotseling stond er een man tussen ons in en hij hield de bal onder zijn voet geklemd. Ik bukte om de bal te pakken, maar hij greep mijn arm en snauwde mij toe: jij bent dat kleine rotjootje van nummer 58, we krijgen je nog wel. Ik schrok heel erg. Snel pakte ik de bal die er nog steeds onder zijn voet klemde en rende weg. Dit voorval was ik gelukkig snel vergeten. Maar enige weken later kwam mijn vader thuis en hij vertelde dat het niet meer veilig was voor ons Joden als wij over straat gaan. De Duitsers hadden al mensen uit onze straat opgepakt. Er was dus ook kans dat wij zouden worden opgepakt. Nu vertelde ik mijn vader over die man die tijdens ons voetballen op straat. Precies, zei mijn vader, daarom moeten we nu hier weg, voordat het niet meer kan. We moeten onderduiken en hij vertelde wat dat betekende. Ik schrok heel erg, want dat betekende dat ik een tijd zonder vader en zonder moeder verder moest. Over een paar weken zou mijn vader mij naar zijn ouders in Apeldoorn brengen. Maar eerst, jongen, zei mijn vader, moet jij je nieuwe naam goed onthouden. Jouw nieuwe naam is vanaf nu Max Leenders. Elke dag als vader thuis kwam, vroeg hij weer: hoe heet je nou, Max? Max Leenders, papa, riep ik dan. Weken later bracht mijn vader mij naar mijn opa en oma in Apeldoorn. Mijn moeder bleef thuis en nam daar afscheid van mij. Ze moest erg huilen en ik ook natuurlijk. Het was de laatste keer dat ik mijn moeder zou zien. 3 maanden later is zij vermoord in Auschwitz. Net als de rest van mij en haar familie. Mijn opa en oma, mijn tantes en ooms, mijn neefjes, mijn nichten. Niemand werd gespaard. Helaas heb ik weinig of geen herinnering aan mijn moeder. Ik heb een foto van haar en een klein visitekaartje met haar naam erop. Dat is alles. Vanuit het huis van mijn opa en oma verhuisde ik naar het huis van een dominee. Hij was streng en hij had een donkere stem. En hij zei altijd meneer tegen mij, meneer Leenders. De dochter van de dominee zorgde goed voor mij. Elke dag leerde ze me lezen en schrijven en toch, na een maand, moest ik daar weg. Ik werd naar een heel groot huis gebracht in Arnhem. Daar waren meer kinderen, jongens en meisjes. Beneden in het huis was een hele grote kamer en daar moesten wij spelen, maar ook eten. Naar buiten gaan, dat mocht niet. Er waren 2 juffen de baas. Wij kregen elke dag les in rekenen en taal en schrijven. Ik vond het afschuwelijk in dat huis. Er was vaak geschreeuw en altijd wel iemand aan het huilen. Het eten was ook helemaal niet lekker. Vooral de warme melk met zo'n dikke korst erop. Van die melk werd ik erg misselijk en vaak moest ik overgeven. Als straf werd ik apart gezet aan een tafeltje. Naast het tafeltje stond een emmer waarin ik moest spugen als ik weer moest overgeven. Ik voelde me vaak eenzaam en heel verdrietig. Na ongeveer 4 of 5 weken moest ik op een ochtend vroeg naar de keuken komen. En daar stond de dominee weer. Met zijn donkere stem vertelde hij dat hij mij kwam ophalen. Van blijdschap sprong ik een gat in de lucht en pakte snel zijn hand, ondanks dat ik de dominee een beetje bang was. De dominee nam mij mee naar zijn huis en die nacht moest ik daar blijven. De volgende ochtend vroeg vertrok ik weer met de dominee. Lopend gingen we naar het station van Apeldoorn. In de trein durfde ik eindelijk te vragen waar we naartoe gaan, maar hij gaf geen antwoord. Later, vertelde hij, zodra de trein stopt en wij uitstappen, dan zou hij mij het treinkaartje geven. En dan moest ik alleen achter alle mensen aanlopen, naar de uitgang van het station. En op het plein voor het station zou dan een meneer op mij wachten. Die man die moet een groen hoedje op zijn kop hebben. Zodra die man jou ziet, dan tilt hij dat hoedje op en loopt hij naar jou toe. Geef die man een hand en ga met hem mee. Wees flink en gehoorzaam. Alles komt goed. Dat was wat de dominee zei. Na een urenlange treinrit gebaarde de dominee dat we moesten uitstappen. Hij gaf mij het treinkaartje en zei dit te geven aan de stationsmeneer die de kaartjes van alle reizigers aanpakte. Bij het uitgang van het station gaf ik het treinkaartje aan de stationsman. En buiten zag ik inderdaad een man staan met een groen hoedje op zijn kop. Hij tilde dat hoedje op en toen hij mij zag en hij kwam naar me toe. De man pakte mijn hand en zei iets, maar dat verstond ik niet. We staken het stationsplein over en bij een bus gekomen gebaarde hij om in te stappen. Weer zei hij iets, maar ik verstond hem niet. Ook tegen de chauffeur praatte die man in een taal die ik helemaal niet verstond. Na heel veel keren gestopt te zijn, trok de man aan mijn arm en samen stapten wij uit. Ik keek tegen een hele grote kerk aan met een toren die hoger stond dan de straat waar ik stond. Toen de bus was weggereden, pakte hij mijn hand en we liepen een weggetje in. Aan het eind van het weggetje stond een huis en daar liepen we naartoe. Zodra wij bij de voordeur kwamen, werd die deur opengedaan en een vrouw stond voor ons. Blond haren, een lief gezicht met rode wangetjes. En die vrouw die zei eens tegen die man en tegen mij dat ik niet kon verstaan. Maar ze herhaalde dat zodat ik het wel verstond. Ach jongen, wat zal Gerrit blij zijn dat je een jongetje bent. Ik dacht dat we een meisje zouden krijgen. Ik werd opgenomen in het gezin van Iepen en Boukje Wetterouw. Er woonde al een jongen die Gerrit heet. Hij was niet Joods. En er was een Joods meisje, Joke. Ja, Iepen en Boukje Wetterouw, dat waren moedige mensen. Gerrit en ik werden vanaf het eerste moment dikke vrienden. Gerrit was een Rotterdammer en ik een Amsterdammer, maar in die tijd paste dat nog goed bij elkaar. Joke werd na een paar maanden weer opgehaald. Volgens Mem, omdat haar ouders zoveel heimwee naar haar hadden, dat ze niet zonder dat kind verder wilden leven. Helaas hebben Gerrit en ik nooit meer iets van Joke vernomen. Wij sliepen in de bedstee boven. Daar was het 's winters zo koud. In de winter vroren 10 tot 15 graden en soms wel meer. Omdat wij naast de vaart woonden, stonden wij heel snel op de schaatsen. Schaatsen deden wij op de vaart en op het dok. Ik weet niet of jullie weten wat het dok was. Misschien bestaat het nu niet meer. Vanuit onze woonkamer keken wij over de vaart heen, naar de afslag van de coöperatie en de spoorrails. Vroeger reed er een trein vanuit Harlingen die de aardappelen en bietenoogst kwam halen van de coöperatie. Al snel leerde ik Fries praten en mocht ik samen met Gerrit naar school, naar juf Tamsma. Ik werd Max Wetterouw genoemd, net zoals Gerrit Wetterouw werd. Wij waren als broers onafscheidelijk en waren dezelfde vrienden. We gingen ook allemaal naar dezelfde lagere school. Er was er maar één in Chimeren. We gingen naar dezelfde kerk, de grote kerk, hier. En naar de zondagschool, hierachter. In die tijd was ik een zeer gelukkig jongetje. Ik leefde als een Fries kind, met elke dag een overal aan en op klompen lopend. Ik sprak de Friese taal als de beste en ik kon ook Fries lezen. Af en toe werd ik gepest vanwege mijn naam Max. Dan werd er geroepen, Max is een hondennaam. Geef eens een pootje, Max. En nog meer van dat soort. Dat vond ik wel heel erg. Slechts één keer in die 5 jaar in Chimaren ben ik heel erg geschrokken en bang geweest. We waren naar de Zeedijk gegaan in de zomer om te zwemmen in zee. Dolfie, de zoon van Malledouwe, de NSB'er, die aan de Zeedijk woonde, kwam naar ons toe en vertelde dat zijn moeder koekjes had gebakken en wij mochten komen een koekje pakken. Dus we gingen snel naar het huis van Dalfi, waar zijn moeder ons op lekkere koekjes trakteerde. Plotseling stond Dalfi's vader tussen ons in. Een grote man in een zwart uniform en glimmende laarzen. Hij kwam op mij af en met een vuist sloeg hij tegen mijn borst, zodat ik op de grond viel. Ik weet dat jij dat Joodje van Wetterau, de timmerman, bent. Pas maar op, we komen je snel ophalen. Ik was zo bang dat ik van angst in mijn broek plaste. Het hele dorp wist dat ik een Joods jongetje was, maar nooit heeft iemand iets gezegd. Behalve Malle Douwe. Maar hij ging de gevangenis in na de oorlog. Maar ook aan die periode van mijn leven kwam een einde. In 1948, na 5 jaar in Semarem geleefd te hebben, moest ik weer van naam veranderen. Ik wilde hier blijven, maar mijn familie besloot anders. In het begin van mijn verhaal was mijn naam Max Lezer. Daarna veranderde ik in Max Leenders. En in Semarem werd ik Max Wetterau. En terug in Amsterdam werd ik weer Max Lezer. Zoals gezegd, Ipe en Boukje Wetterau waren moedige mensen. Zoals veel mensen in Friesland en in Semarem. Want er waren meer onderduikers in Semarem. Ik weet niet of jullie dat weten, ik was niet de enige. Er waren er meer. Mijn vriend Hein Anema. Boven was ook een jongen. Zoals veel mensen en in Semarem. Maar ik vraag u, wat had u gedaan als u de vraag was gesteld om een Joods jongetje in huis te nemen? In 1980 heeft koningin Beatrix mij de naam Arpels toegekend, omdat mijn hele familie Arpels was vermoord door de nazi's. Ik draag de naam Arpels Lezer nu met trots. Ik ben Ipe en Boukje Wetterau dankbaar, maar ook alle mensen van Semarem. Dankjewel.
U ook bedankt. Het is tijd voor het tweede gedicht. En dat wordt voorgelezen door Wietske Huizinga.
Wat is er nou precies gebeurd? Waarom is het zo gelopen? Wat hadden we anders moeten doen? Mensen zaten alleen in huizen om te overleven, helemaal alleen. Wat moeten ze doen? Helemaal bang, samen met familie. Hun leven is beschadigd door wat er is gebeurd.
Dankjewel, Wietske. We hebben zo straks de kaars aangestoken, maar er staan nog heel veel vaccinelichtjes naast. En het is nu de mogelijkheid, of u heeft de gelegenheid, om een kaarsje aan te steken. En ondertussen luisteren we naar de muziek van de Kopergroep. Ik weet niet of Ali van Merode in de buurt is, om even iets te begeleiden misschien met de kaarsen. En... ja, dan luisteren we naar muziek.
Thank you.
We gaan nu verder met de herdenking buiten op de begraafplaats bij het monument, bij het graf van Evert Siebesma. Het is de bedoeling dat we zometeen in stilte de kerk verlaten en rond de noordzijde, de noordkant van het kerkhof lopen. En dan komen we aan die kant weer uit bij het monument van Evert Siebesma. En het is de bedoeling om ons, nou, daar staat de foto van het, de meeste mensen zullen het wel kennen. En we verzamelen ons zoveel mogelijk een beetje rond dat monument. En daar gaan we dan deze prachtige krans neerleggen en dan gaat de herdenking verder. Dus we zien u zo allemaal buiten.